Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze morgen noemen. Het te lezen schriftgedeelte Exodus 17, vers 1 tot 16. Exodus 17, vers 1 tot 16. De te zingen psalmen, psalm 37, vers 1 en 2. Psalm 35, vers 1, 11 en 13. Psalm 68, vers 11. Psalm 121, vers 1. Het te lezen schriftgedeelte, Exodus 17, vers 1 tot 16. De te zingen psalmen, Psalm 37, vers 1 en 2. Psalm 35, vers 1, 11 en 13. Psalm 68, vers 11. Psalm 121, vers 1. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta ook dit morgenuur in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslachte tot geslacht, ja, tot in alle eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, zegen en vrede van hem die is, en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen dan met elkander zingen deze biddag voor gewassen arbeid, van de 37e psalm en daarvan het eerste en het tweede vers. Wees over het heil der bozen niet ontstoken, benijd hen niet wat onrecht, wat geweld. De trouw verdrukt ze, blijft niet ongewroken. De trotse ziet zijn weelde, een perk gesteld, valt af als het kruid ternauwernood ontloken, verdort als het gras door smaaiers zijs geveld. En ook vers 2. Stelt op den Heere in alles uw betrouwen, betracht uw plicht, bewoon het aardrijk leer, uw welvaart, op Gods trouw volstandig bouwen. Verlustig u met blijdschap in de Heere, dan zal hij u in liefde en gunst aanschouwen, u schenken wat uw hart van hem begeer. Psalm 37, daarvan het eerste en het tweede vers. gemeente, wij openen op deze biddag voor gewassen arbeid Gods heilig en onfeilbaar woord in het tweede Bijbelboek Exodus, 17e hoofdstuk, Exodus 17. Maar vooraf, ook op deze biddag morgen, luisteren met eerbied en ontzag naar de heilige wet Gods.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen. Daarna toog de ganse vergadering van de kinderen Israëls naar een dagreizen uit de woestijn Zin, op het bevel des Heeren, en zij legden zich te Ravidim. Daar nu was geen water voor het volk om te drinken. Toen twistte het volk met Mozes, en zij zeiden: Geeft gij lieden ons water, dat wij drinken. Mozes dan zeide tot hen: Wat twist gij met mij? Waarom verzoekt gij den Heeren? Toen nu het volk aldaar dorstte naar water, zo murmureerde het volk tegen Mozes en het zeide: Waartoe hebt gij ons nu uit Egypte doen optrekken, opdat gij mij en mijn kinderen en mijn vee van dorst deed sterven? Zo riep Mozes tot den Heere, zeggende: Wat zal ik dit volk doen? Er veilt niet veel aan, of zij zullen mij stenigen. Toen zeide de Heere tot Mozes: Ga heen voor het aangezicht des volks, en neem met u uit de oudsten van Israël, en neem uw staf in uw hand, waarmede gij de rivier sloeg, en ga heen. Zie, ik zal aldaar voor uw aangezicht op de rotssteen in Horeb staan, en gij zult op de rotssteen slaan, zo zal er water uitgaan, dat het volk drinken. Mozes nu deed alzo voor de ogen der oudsten van Israël, En hij noemde de naam dier plaats Massa en Meriba, om de twist der kinderen Israëls, en omdat zij den Heere verzocht hadden, zeggende: is de Heere in het midden van ons of niet? Toen kwam Amalek en streed tegen Israël in Ravidim. Mozes dan zeide tot Jozua: kies ons mannen en trek uit, strijd tegen Amalek. Morgen zal ik op de hoogte des heuvels staan en de staf Gods zal in mijn hand zijn. Jozua nu deed, als Mozes hem gezegd had, strijdende tegen Amalek, doch Mozes, Aaron en Hur klommen op de hoogte des heuvels. En het geschiedde terwijl Mozes zijn hand ophief, zo was Israël de sterkste. Maar terwijl hij zijn hand nederliet, zo was Amalek de sterkste. Doch de handen van Mozes werden zwaar. Daarom namen zij een steen en legden dien onder hem, dat hij daarop zat. En Aaron en Hur onderstutten zijn handen, de een op deze, de andere op de andere zijde. Alzo waren zijn handen gewis, totdat de zon onderging. Alzo dat Jozua Amalek en zijn volk krenkte door de scherpte des zwaards. Toen zeide de Heere tot Mozes: schrijf in dit gedachtenis in een boek en leg het in de oren van Jozua, dat ik de gedachtenis van Amalek geheel uitdelgen zal van onder den hemel. En Mozes bouwde een altaar en hij noemde zijn naam: de Heere is mijn banier. En hij zeide: dewijl de hand op den troon des Heeren is, zo zal de oorlog des Heeren tegen Amalek zijn van geslacht tot geslacht.
Tekst voor de prediking, gemeente, vindt u in vers 10 en 11 uit Exodus 17. Jozua nu deed als Mozes hem gezegd had, strijdende tegen Amalek, doch Mozes, Aaron en Hur klommen op de hoogte des heuvels. En het geschiedde, terwijl Mozes zijn hand ophief, zo was Israël de sterkste, maar terwijl hij zijn hand nederliet, zo was Amalek de sterkste. Gemeente, uw gave zal worden ingezameld op deze middag voor gewassen arbeid, voor kerkvoogdij en diaconie. Beide collecten worden van harte in uw liefde en weldadigheid aanbevolen. Ter inleiding op de prediking willen we zingen Psalm 35, vers 1. Twist met mijn twisters, hemel, Heere. Vers 11, o Heere, gij ziet het, zwijg niet stil. En ook vers 13. Laat vroom juichend alle tijd 35, 1, 11 en 13. Thank you. Jozua nu deed als Mozes hem gezegd had, strijdende tegen Amalek, doch Mozes, Aaron en Hur klommen op de hoogte des heuvels en het geschiedde. Terwijl Mozes zijn hand ophief, zo was Israël de sterkste. Maar terwijl hij zijn hand nederliet, zo was Amalek de sterkste. Gemeente, de woestijnreis is voor de kinderen Israëls één grote leerschool geweest. Toen de Heere Mozes tot hen zond, waren er 10 plagen voor nodig om het hart van Farao te vermurwen. Pas na de 10e plaag liet de Heere Farao's hart zo veranderd worden dat hij het volk liet trekken. Toen de verderfengel, de kinderen kennen wel de geschiedenis, de huis in Egypte was rondgegaan en het eerstgeborene van het vee en van het volk gedood had, tot in Farao's huis toe met geschenken beladen, heeft Farao het volk laten trekken. En toen heeft Israël gedacht, er zal ons op de weg naar het beloofde land Kanaan nooit meer een tegenslag overkomen. De weg is nu gebaand en nu zal er geen vijand meer opdoemen. Het liep helemaal anders. Eerst al waar het volk kwam voor de zee en Farao toch zijn hart verstokt was en het volk nakwam met zijn leger. De Heere, wij kennen de geschiedenis, gaf een pad door de zee. En deed Farao met zijn leger daarin omkomen. Maar ook in de woestijn waren er de beproevingen keer op keer. Bittere water bij Mara. De Heere maakt het bittere water zoet. Maar ook, we kunnen denken aan de honger. De Heere gaf manna en kwakkelen en verzekerde Israël ervan dat tijdens de woestijnreis er geen gebrek zou zijn. Dagelijks was er genoeg. Daarna bij Rafidim droogde. De Heere deed het water uit de steenrots komen. Keer op keer kwam het volk in een zeer moeilijke, niet te overziene situatie. Keer op keer moest ook blijken wat er leefde in het hart van het volk. Murmurering en verzet, opstand, ongeloof. Wat hebben ze gezondigd? Gewenst dat ze in Egypte gebleven waren. Daar bij de vleespotten. Vol opstand tegen Mozes, de man Gods. Bij Rafidim had Mozes tegen de Heere moeten zeggen, er feilt niet veel aan. Of ze zullen nog stenigen. Vuist stak op tegen de Heere. Maar waar Mozes voor het volk bad, gaf de Heere uitkomst. En verdroeg hij zijn volk nog, zeg eens eerlijk. Hoe lang verdraagt de Heere u en jou en mij al? Hoe vaak is er niet het verzet? Hoe vaak zijn er niet de eigen wegen? Hoe vaak is er niet de biddeloosheid? En hoeveel uitkomsten, zegeningen onverdiend, zeiden niet dat het zou moeten worden beleden. De Heer is onze banier. Dat zijn naam in ons leven niet anders dan verheerlijk zou moeten worden. Dat het altoos biddag, maar ook altoos dankdag zou moeten zijn in ons leven. En gemeente, nu opnieuw, vanmorgen horen we in deze geschiedenis opnieuw een beproeving. Toen kwam Amalek en streed tegen Israël in Rafidim op dezelfde plaats waar de Heer zo kort tevoren, we zouden zeggen op dezelfde dag misschien wel, dat grote wonder had verricht. Dat de Heer water voor Israël uit de steenrots deed vloeien. Lezen we opnieuw een beproeving. Toen kwam Amalek en streed tegen Israël. Dat was voor het eerst in de woestijn. Men heeft wel honger geleden aanvankelijk een ogenblik. De Heer nam dat voorgoed weg. Er was wel een moment van dorst, maar nadat Egypte, Farao met zijn leger in de zee was omgekomen, heeft Israël niet meer te kampen gehad tot nu toe met vijanden. En misschien hebben ze daaraan wel gedacht, dat zal niet meer gebeuren. Nu Farao met zijn volk is omgekomen. Maar nu ook in de woestijn een vijand. Toen kwam Amalek. Een streed tegen Israël in Rafidim. Opnieuw een beproeving. De Amalekieten. Een van de stammen van de Edomieten. Nakomelingen van Esau. En we weten wel. Jacob en Esau, beide broers. Maar dat lag niet goed. Jacob heb ik lief gehad, heeft de Heer gesproken. Esau heb ik gehaat en in de tijd heeft dat die wrijving gegeven. Esau zijn eerstgeboorterecht verkocht voor een schotel linzenmoes. En later toen hij erop terug wilde komen, toen zijn vader hem uitzond om een bokje te jagen en te bereiden voor zijn vader. Toen dat bedrog door Jacob en zijn moeder. En daar was een vrevel. Later hebben ze elkander weer mogen ontmoeten. Maar toch bij het nageslacht is er altijd iets geweest van die wrijving. De Amalekieten hebben het ook geweten. De kinderen Israëls. Ze hebben dat gevoeld als het ware. Dat is het gezegende volk. Dat is het volk des Heren. En dat volk ook zal de Heren brengen. In het beloofde land Kanaan, overvloeiende van melk en honing. En in hun harten was er als het ware die tegenkant die dat verzet. En gemeente, zo lezen wij ook van die aanval. We lezen dat dat buitengewoon lafhartig in Deuteronomium, dat dat buitengewoon lafhartig heeft plaatsgevonden, ook van achteren aan. In Deuteronomium 25 kunnen we dat lezen. Waar Mozes zelfs tot de Heere bidt om de Amalekieten uit te roeien. Van achteren vielen ze aan, wat lafhartig. Dat is altijd al lafhartig van achter, niet waar? Maar zeker als wij bedenken dat daar de zwakkeren van het volk liepen die zo snel niet voort konden. Dat daar de zieken waren, de ouden van dagen. De moeders met hun jonge kinderen. De zwakste plek, daar troffen de Amalekieten de kinderen Israëls. Terwijl het zo kort tevoren zo'n groot wonder gebeurd was. Wat kan dat dicht bij elkaar liggen? De zegenende hand van de Heere. En de beproeving. Wat kan dat soms naast elkaar liggen? En gemeente, wat is dat ook diep aangrijpend. Wat wil dit zeggen? Wat wil de Heer hier Israël mee leren? Calvijn wijst er in zijn commentaar op, naar aanleiding van deze geschiedenis, dat dit twee dingen kan betekenen. Of het is een straf van de Heer. Zoals de Heer de kinderen Israëls na de overwinning op Jericho liet verslaan bij Ai. Dat was een straf aanvankelijk. Wat te maken had met de zonde van Achan. De verbondswraak zo gezegd. Maar het kan ook, en daar gaat het om vanmorgen. In deze geschiedenis. De Heere kan er ook iets anders mee voor hebben. Niet ten kwade. Trouwens, als de Heere een mens tuchtigt, kastijdt, straft. En dat mag zijn in het heden der genade. Is dat nooit een uiting van tomeloze toren. Maar is er altijd in die slaande handen zeer iets. Tot behoud uitgestrekt van een ziel. Die tegenheden. O, gelooft u dat ook op deze middag. En de andere dagen van het leven dat de Heer niet slaat van de hart. En dat de Heer in zijn toren wil gedenken aan zijn ontfermingen. Dat de Heer altijd op zijn eigen eer, maar ook, en daar zit geen onderscheid tussen, Calvijn zegt, die beide zaken horen bij elkaar. De eer des Heren, het behoud van de zondaar. Die zijn bij de Heer samen. Dat de Heer dat ermee voor heeft. En daarom ook niet altijd voorspoed. Daarom ook niet altijd hoger op. Daarom ook niet altijd dat alles lukt wat wij willen. Daarom ook dat onze gedachten die wij hebben, als we moeten zeggen de praktijk van het leven leggen ernaast, kan zo anders gaan. Daarom ook dagen van ziekte, dagen van rouw, waar een zegen, een eeuwige zegen uit kan voortkomen. Zo is het ook hier. De Heer doet dit, opdat Israël van God afhankelijk zal blijven. De Heer kent zijn volk als geen ander. De Heer weet, zoals men vroeger zei, dat er gewicht aan de klok moet hangen. Het is nodig dat anders de mens zijn eigen weg gaat. De Heer niet nodig heeft om van het pad der zonde de mens te weerhouden. Om die steile en diepe afhankelijkheid van God te leren. Om in alles de Heer te benodigen, stap voor stap en dag aan dag. Om dagelijks het kruis, zondagmorgen horen we dat, dagelijks op ons te nemen. En de Heer na te volgen. Om het oog in alles op God te slaan. O, uiteindelijk ziet u dat de Heer erin bedoelt. De eer van zijn naam, de verheerlijking van zijn naam. Maar ook het behoud van Israël. Omdat deze wonderlijke geschiedenis waarvan wij horen, door Israël geleerd zou worden. En wat is dan ook die geestelijke les die hierin ligt? Dat het volk altoos biddende zou moeten zijn. En daarin nooit vertragende. Later zou de Heer Jezus zeggen in die gelijkenis van de onrechtvaardige rechter. Dat het zijn uitverkorenen zijn die dag en nacht tot hem bidden. En later zal de apostel Paulus schrijven, bid zonder ophouden. En dankt God in alles. Maar de Heer weet ook dat het hart van een mens zo biddeloos is, ook van de zijne. Ze moeten bidden van de Heer leren door woord en geest. En de Heer wil daar ook de kruisen, de moeite en de zorgen voor gebruiken. Om die afhankelijkheid te leren. Iemand zegt, nood leert toch niet bidden? Nee. Maar de Heer kan ook wel eens de smart heiligen. De nood heiligen aan het hart. En dan wordt er wel een bidden geboren. Zo is het ook hier, niet ten kwade, maar ten goede. O gemeente, het is biddag, vorige was een arbeid. En we mogen het vanmorgen ook wel zeggen. Israël leek overal zeker van te zijn. En ze waren nergens zeker van. Ze waren zeker van de nabijheid des Heeren. Ze hoeft maar op te zien. En ze zagen de wolkolom des daags en de vuurkolom des nachts. En ze hadden de belofte des Heeren ontvangen dat ze zeker in het beloofde land Kanaan zouden aankomen. En de Heer had hen zelfs voor de woestijnreis beloofd dat er dagelijks genoeg eten zou zijn. In het water, in het drinken waren ze van de Heeren steeds weer opnieuw afhankelijk. Trouwens ook in het voedsel natuurlijk. We zouden zeggen, ze waren overal zeker. En ze waren tegelijkertijd nergens zeker van. En nu moeten we wel zeggen op deze middag voor gewassen arbeid. Eigenlijk is het bij ons nog veel erger dan bij Israël. Want Israël was zeker van de goedgunstigheid Gods. Zijn nabijheid, zijn belofte, het voedsel. Waar zijn wij zeker van in 2019? Maar het is middag voor gewassen arbeid. En we gaan gewoontegetrouw op, de kinderen hebben vrij van school. Hebben vrijgenomen van het werk of anderszins. We gevoelen het is onze roeping om naar de kerk te gaan. Maar wie verborgen voelt zich werkelijk van God afhankelijk? We bidden en danken voor ons eten, maar ach, We zouden misschien wel het gevoel hebben, als we niet ervoor bidden en danken, zal het er ook zijn. Niet waar. We hoeven maar om ons heen te kijken. We zijn in Nederland, in de wereld, in West-Europa. Niet meer afhankelijk van God. We kunnen het zelf redden met onze kennis, met onze techniek. Met onze kunde, met onze wetenschap. Met onze inzet, zo lijkt het. En als we ziek zijn, ach, we denken in onze gedachten, wat is er niet een veelheid aan medicijnen. Wat is er niet een kunde en een kennis, een mogelijkheid aan operaties. Zoveel mogelijkheden, dat de meest dwaas en verkeerde en godonterende ingrepen aan het menselijk lichaam gebeuren en nodig zijn en vergoed worden, noemt u maar. Zo zijn we van God los, goddeloos. Zo zijn we van God afgeraakt. En hoe is dat nou in kerkelijk Nederland? En hoe is dat nou in reformatorisch Nederland? Hoe is dat nou in Friese Veen? En toch gemeente, overal zeker van en nergens zeker van. Want het is biddag. Maar het kan zijn dat er onder ons zijn, op jonge leeftijd of middelbare leeftijd, volop in het arbeidsproces, die de dankdag niet zullen meemaken. Of we kunnen een ongeluk krijgen. En we kunnen het eerst nog wel wil sparen voor het werk. In de ruim 18 jaar dat ik nu predikant mag zijn, heb ik dat meegemaakt. Jonge mannen. Door een ongeluk. Dat ze niet meer konden werken. Thuis kwamen. En dan nog van konden spreken. De Heere heeft nog gespaard. Maar dan is wel het hele leven. Het hele gezinsleven wordt anders. Boodschap uit het ziekenhuis. Die alles kan veranderen. Uw bedrijf nu voorspoedig. Ja, het gaat beter met de economie, hoewel ook weer wat minder goed. Kan over een jaar omgevallen zijn. Je kunt bijna klaar zijn met je studie. En ineens ook meegemaakt, ja, dat predikant was. Niet tot een einde kunnen brengen. We zijn altijd aan het streven naar zeker als ik mijn diploma heb. Als ik maar dat huis heb. Als we maar getrouwd zijn. Als we maar met pensioen zijn. Die leeftijd bereikt hebben. Gemeente, we zijn overal zeker van schijnbaar. Maar we zijn nergens zeker van. De boeren weten het ook wel. Melkquota waren weg. Ineens komen er andere bepalingen. De vissers geïnvesteerd in een eens wetgeving vanuit Europa. Wat kan er veel veranderen en dan de tijd waarin we leven. Amerika die zich terugtrekt. China die zich overal steeds meer een invloed doet gelden. Onzekerheid rond Rusland, rond Israël. En als we denken aan de wereld. Wie zal haar in stand houden, gemeente, daar maken we ons heel druk om. En ik zeg niet dat alles daarvan verkeerd is. Hoewel ik ook wel niet zo lang geleden nog een stukje las. Dat het grote aandacht aan schepping en aan duurzaamheid uiteindelijk afkomstig is van de Club van Rome. En de Club van Rome die toch uiteindelijk het gedachtegoed heeft dat de mens de grootste bedreiging is voor de schepping. En daarom ook als het gaat om abortus en als het gaat om euthanasie. Daar ook best wel vergaande gedachten heeft. De bron kan wel eens niet zo goed zijn van het duurzaamheidsdenken. Waar in onze dagen zoveel over gesproken wordt. Kunnen we het rentmeesterschap noemen, maar het kan ook zijn. Dat er toch ook iets in zit van het niet rekenen met de eeuwigheid. En het gevaar kan ons van de andere kant komen. Als we in het boek Openbaring lezen dat er een tijd zal komen. dat er niet meer gekocht of verkocht zal kunnen worden door hen die het teken van een beest niet aan hun rechterhand, aan hun voorhoofd dragen. Straks het betalingsverkeer niet meer mogelijk zal zijn op de wijze als het nu is. Hoeveel kerkgangers zullen dan niet overstag gaan? En hoe zal dan ook in de reformatorische gezinte een grote kloof vallen? Waar zijn we zeker van? En gemeente, als we dan horen, Israël was nergens zeker van, maar het diende wel een doel. Toen kwam Amalek en streed tegen Israël. En dan lezen wij hoe die strijd zich voltrekt. Mozes dan zeide tot Jozua: kies ons mannen en trek uit. Strijd tegen Amalek. Morgen zal ik op de hoogte des heuvels staan. En de staf Gods zal in mijn hand zijn. Jozua, hier wordt hij als eerste genoemd. Die als Hosea geboren was. Dat betekent redding. Maar zijn naam Jozua is heerlijker dan Hosea. De Heere, in de Heere is mijn heil. Of de Heere is redding. Wat een heerlijke naam, de opvolger van Mozes, die hier al, we zouden zeggen, naar voren moet treden. Die het volk zal brengen in het beloofde land. En twee dingen vallen op. Als Mozes hier spreekt tegen Jozef, het eerste is dat hij zegt: kies ons mannen. Wat is daar nou zo opvallend aan? Wel dit. Dat hij niet tegen Jozef zegt: kies zoveel mogelijk mannen. Kies alle strijdbare mannen. Nee, kies ons mannen. Er moet, dat betekent het, er moet gestreden worden. Mozes zegt niet tegen Jozua: hoef alleen maar te bidden. Nee, er zal gestreden moeten worden. Als we de lijn gelijk doortrekken naar de middag voor gewassen arbeid, er zal ook gewerkt moeten worden. En er zal ook geleerd moeten worden op school. Maar daar is niet alles van afhankelijk. Daar ligt niet de spanning op bij Mozes. Alle mannen die we hebben moeten, kies ons mannen. Er moet gestreden worden. Maar Mozes weet, de strijd wordt elders gevoerd. Strijd wordt vanuit de hemel gevoerd. Zoals het ook was voor de Schelfzee: ik zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Het diepste wordt de strijd op aarde gevoerd. Als die op aarde wordt gevoerd, op de knieën. Aan de troon der genade. Kies ons mannen, trek uit, streed tegen Amalek. En tweede wat opvalt: morgen zal ik op de hoogte des heuvels staan. En de staf Gods zal in mijn hand zijn. Mozes, moet je dan niet meegaan in de strijd? Mozes weet waar de strijd gestreden zal moeten worden. Op die veel belangrijke plaats, op de berg Gods. Waar de hand omhoog zal moeten gaan. Waar zijn been met opgeheven handen zal moeten klimmen. Als een offer voor Gods aangezicht. En waar de staf Gods in zijn hand zal staan. Gemeente, opnieuw strijd voor Israël. Een confrontatie hadden ze niet op gehoopt. Opnieuw. En zo is het ook zo vaak in het leven van de kerk. Ze denken de strijd gestreden is en opnieuw moeten ze de strijd in. En ze mogen weten wat de Heer in het verleden gedaan heeft. Maar dan opnieuw is daar die hulp des Heeren zo nodig. Anders zal het nog een omkomen worden. De volgende dag breekt aan. Mozes gaat de berg op, niet alleen. We zullen straks horen waarom dat zo belangrijk was. Aaron er weer bij. En ook Hur, mogelijk getrouwd met Mirjam, de zuster van Mozes. En gemeente, daar zal de overwinning behaald moeten worden. Wij zouden zeggen, wie was er nou een groter gevaar? Mozes en Jozua mogen het weten. Als Mozes bidt, is Jozua er niet één van het leger in gevaar. Waar wordt de strijd gestreden? Wij zouden zeggen, op het oorlogsveld. Weet u wat nou opvalt in deze geschiedenis? Ik lees niet van Jozua dat zijn handen zwaar werden. Maar er staat in vers 12, doch Mozes' handen werden zwaar. Bidden is het zwaarste werk. Bent u daar achtergekomen? Kijk, een hele avond een gesprek voeren met iemand, dat maakt ons niet zo moe. En heel lang praten over iemand, dat gaat ook nog wel. Maar nou spreken met God. Wie kan dat volhouden? Een half uur. Of 3 uur, zoals Luther elke dag bad. 3 uur. En als het druk wordt, dan nog eerder meer dan minder. Gemeente, dat is het zwaarste. Ware bidden aan de troon der genade. Bidden zonder ophouden. Danken van de Heer in alles, dat aanklevende leven. Dat altoos het oog op God geslagen hebben. Dat in alles van de Heer verwacht. Ja, het is de heerlijkste zaak. Maar het is ook de moeilijkste zaak. Waar de geest der genade en der gebeden voor nodig is. Om van de Heer dat geleerd te worden. Oh, als we denken aan bijvoorbeeld later aan Petrus. Het was voor hem zo moeilijk niet om al zijn oor af te slaan. Maar een uur met de Heer Jezus kon hij niet waken. Dat is veel moeilijker. En zo is nou ook voor ons. Kunt u bidden? Dominee kan niet bidden. En de Heer zegt, bid zonder ophouden. En de Heer zegt, dat zijn uitverkorene dag en nacht tot hem roepen. En die biddende hoge priester die altoos leeft om voor zijn volk te bidden. En die geest die bidt met die onuitsprekelijke verzuchtingen. O, in die voorbeden begrepen te zijn en door die geest bidden geleerd te worden. Dan kunt u niet anders meer. Dan moet u bidden. Door de Heere gedrongen. Door de geest gedrongen. Soms ook door de nood gepest. En dan is het niet om het bidden. Op uw nood geschreven. Deed ik grote wonderen. Als de staf omhoog zal zijn. Als de hand Gods naar de hemel geheven zal zijn. Om door de almachtige hand Gods vervuld te worden. Zal Israël winnen. Maar als de hand zal neerdalen, zal zakken. Zal Amalek winnen. Dat is niet licht, de hand boven het hoofd houden. Probeer het maar eens, kinderen. Probeer het thuis maar eens met iets in je hand. Of je denkt, dat hou ik lang vol. Maar na een kwartier praat je anders. En gemeente, was dat nodig, die staf? Waarom was die staf ook nodig in de hand? Dat was nou een herinnering voor Israël aan de trouw van God. En aan de almacht van God. Die hand, Farao had gezien hoe die in een slang veranderd was. En daarna een staf, die staf En die staf in Mozes' hand. O, de rivier van Nijl, de Nijl, staat in donkerrood, bloedwater veranderd. Die staf was uitgestrekt over de zee, zodat er een pad kwam door de zee. En die staf werd weer uitgestrekt over de zee, zodat Farao met zijn leger erin verdronk. En met die staf was daar in Rafidim geslagen op de steenrots, dat de Heer het water deed vloeien. Het herinnerde de Heer Israël aan wie God is. Om te gedenken zijn weldaden. Vergeet ze niet, is God die u bewees. En dat zien we ook altijd in het bidden van Gods kinderen. Dat ze gedenken aan de dagen van ouds. Psalm 143, David zegt, ik overleg de dagen van ouds. Ik gedenk aan de werken uwer handen. En van daaruit is er dat bidden tot de Heere. Of Asaf. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Ik zal de wonderen gadeslaan die gij hebt van ouds gedaan. Ik zal nauwkeurig op u werken en derzelver uitkomst merken. En in plaats van bittere klacht daarop werken dag en nacht. Bidden zonder ophouden. In de overdenking van de daad van de Heer, gemeente, het was ook naar de hemel toe dat die staf werd opgehouden. Om de Heere te herinneren, met heilige eerbied gesproken, aan zijn wonderdaden, aan het werk van zijn handen. Hoe menigmaal heeft Mozes niet gebeden dat de Heer het werk van zijn handen niet zou laten varen en zou gedenken aan wat hij beloofd heeft. En zo lezen wij. En het geschiedde, terwijl Mozes zijn hand ophief, zo was Israël de sterkste. Maar terwijl hij zijn hand nederliet, zo was Amalek de sterkste, die hand omhoog. En duidelijk zichtbaar, de Amalekieten teruggedrongen. Maar waar de hand naar beneden ging, vermoeid, je zag de Amalekieten opkomen, terrein winnen. En Mozes zag dat en begrijpt het wel meteen, de hand weer omhoog. En de Amalekieten worden weer teruggedrongen. Maar langzamerhand wordt Mozes oververmoeid. En gemeente, dan is het een zegen geweest dat ook Aaron en Hur erbij waren. En in vers 12 lezen we dat als zijn handen zwaar werden, dat ze een steen namen en die onder hem legden. Mozes hoefde niet meer te staan, maar mocht gaan zitten. Dat hij daarop zat en Aaron en Hur ondersteunden zijn handen. Mozes krijgt ondersteuning. Trouwens, dat is voor die man, als u daarover nadenkt, ook nog niet iets geweest om die hand van Mozes omhoog te houden. Eén op deze, ander op de andere zijde, alzo waren zijn handen gewis, totdat de zon onderging. O, wat is het gebed een noodzakelijke zaak. Heere, leer me bidden, daar mijn hart zo biddeloos is. En wat is het voortdurende gebed? Een bidden zonder ophouden. Zo noodzakelijk. Voor de oorlog tussen Israël en Amalek. In uw hele leven. En op weg en reis naar de eeuwigheid. Zijn er in Vriezenveen die daar niet meer genoeg aan hebben. 'S morgens, 's avonds een paar woorden. Ik weet niet of de uitdrukking kent. Het dorp waar ik vandaan kwam vroeger wel bezig te bidden met de pet op. En dan denk ik zo aan mensen die dat mochten doen. Die al reeds lang ontslapen zijn. zie zo voor me ook een boer uit de eerste gemeente. Als hij te midden van de spruit in het veld was. Dat zijn handen werkzaam waren met de spruiten. Maar dat hij in zijn gedachten bij de preek was en tot de Heere bad. En ik kan een andere boer ook al reeds lang ontslapen. Zijn zoon had een boerderij op een ander gedeelte en dan bracht hij zowel het vee transporteren. En dan in de trekker, bandje aan, dat had je toen nog, bandjes. En dan in gebed, met de ogen open, de handen aan het stuur. Zo wel eens zijn, jongens, als je een repetitie maakt of een proefwerk of een examen. Mag het wel eens zo zijn op uw werk. U met een collega iets moet doen. Ook als het niet gaat. Mag het zo zijn ook voor onze ziel. O, dat we toch zouden gevoelen. Die steile en diepe afhankelijkheid. Dat we toch zouden gevoelen. Die grote heerlijkheid en almacht Gods. Dat we toch zouden verstaan onze kleine nietigheid en geringheid. En verdorvenheid. En zondigheid. Kinderen des torens zijn. Door de Heer niet verdragen zouden kunnen worden door onze zonde en onze schuld. Maar dat in die nood. Voor alles in het dagelijks leven, maar ook met het oog op de eeuwigheid, er een bidden zou zijn. Heere, help mij. Heere, wees mij genadig. En waartoe dan? Want er is ook wel een kwalijk bidden, spreekt hier in zijn woord over. We zien in deze geschiedenis waar het op afloopt, dat het mag beleden worden. En Mozes bouwde een altaar. En hij noemde zijn naam, de Heere is mijn banier. Dat. Niet een bidden met het oog op mijn voorspoed. Maar een bidden om de zegen, omdat God verheerlijkt zou mogen worden. Opdat het van een biddag een ware dankdag zou mogen worden. En het mag worden beleden, de Heere is mijn banier. Psalm 35, twist met mijn twisters hemel, Heere. Dat is vers 1, maar het laatste vers, we zongen het. Laat vrome juichend alle tijd. Om mijn gerechtigheid verblijft, die lusting ijver nooit bedwingen. Maar zeggen onder het vrolijk zingen, verheerlijk zij de hoogste God. Daartoe, dat de Heere aan zijn eer zou mogen komen. Oh, dat we zouden bidden om een gebed. En gemeente, wat is dat? Het krachtige gebed is rechtvaardige vermag veel. Ik denk altijd aan dat voorbeeld van John Knox in Engeland. Hij had gebeden aan de Heere, geef mij Schotland. Of laat me sterven. Hij bedoelde dat de Heer hem Schotland zou geven om daar het evangelie te mogen prediken. En in die tijd leefde Mary, de koningin, de dochter van Hendrik de VIII, Bloody Mary werd ze genoemd. Zo goddeloos, zoveel bloed kleefde aan haar handen. Zo'n vijand van de reformatie, zo'n vijand van de Heer en zijn kerk. Maar ze heeft uitgesproken dat ze meer dan dat ze de legers vreesde, de gebeden van John Knox vreesde. In Hebreeën 11 staat het, van de heilige uit het Oude Testament, dat ze door het geloof koninkrijken hebben overwonnen. Gerechtigheid geoefend. De beloftenissen verkregen. De monden der leeuwen toegestopt. De kracht des vuurs hebben uitgeblust. De scherp des zwaards zijn ontvloden. Alles hebben ze verkregen op hun gebeden. Een voortdurend bidden. Maar ook een ondersteunend bidden, voor elkander bidden, mag u dat ook doen. Als het in uw gebed alleen gaat om uzelf, alleen om uw kinderen, om uw kleinkinderen, is er wel wat mis. Er wordt gesproken over het gebed, schrijft Paulus, voor al de heiligen. Voor hen die in nood zijn, één lid leidt, leiden al de leden mee. Bid voor elkander. En gemeente, zo lezen wij wat hier daar mag geschieden. Dat daar de overwinning behaald wordt. Al zo waren zijn handen. Dat zijn Mozes handen gewis. Totdat de zon onderging. De Heere streed voor zijn volk. En dan mogen we helemaal aan het eind van de preek. Moeten we die lijn nog doortrekken. Mozes, Aaron, Hur, Jozua. Ik dacht gisteren zo. En misschien is het te ver gedacht. Zien we daar ook niet iets van de drie ambten? Mozes de profeet, maar wel bindend voor zijn volk. Door wie de Heer het woord gaf, Aaron, de priester niet waar. In het bidden, in het zegenen, in het offer. Tot heilen, tot ondersteuning van het volk. Van de koning Jozua. Misschien is het te veel inlegkunde, maar ik zag er ook iets koninklijks in de strijd. En dan denken we aan die altoos bidende hoge priester. Aan die koning der koningen, die altijd leeft om voor zijn volk te strijden. De overwinning heeft behaald en zijn volk in de eeuwige zegen doet delen. En die juist die allerhoogste profetenleraar heeft gesproken dat hij met zijn woord nimmer meer van de zijne zal wijken. Maar dan denken wij ook die hoge priester die altijd bidt. Zijn biddende handen die ter rechterhand Gods is. Die ook voor ons bidt, schrijft Paulus Romeinen 8. Altijd biddende hoge priester. En zijn handen gaan nooit omlaag. En niet één van de zijnen zullen uit die hand kunnen vallen. En ach, die gebeden van de aarde met zoveel zonden vaak bevlekt zo onaf. Ze worden gereinigd en geheiligd door zijn gebeden. En door zijn vader gebracht, door hem gebracht voor het aangezicht van zijn vader. Dan te bedenken in deze lijdenstijd. Dat toen hij moest strijden. Er niemand was om voor hem te bidden. Niemand. Geen Mozes, geen Aaron en Hur. Mozes en Elia hebben hem wel aanbeden. En in de hemel is wel aanbidding. Maar hij moest de pers alleen treden. Hij kon niemand uitkiezen. Voor hem gold dat er niemand was die voor hem bidt. Hij heeft zelf gebeden voor de overtreders. Hij moest de nederlaag lijden. Maar het liep uit in een heerlijke overwinning. Op zonde, dood, hel en graf en Satan. En hij doet zijn volk in die overwinning delen. O gemeente, mogen uw handen, uw ogen geslagen zijn. Op die altoos biddende handen van die hoge priester. Wat zal de kerk dan meer vertroost zijn? Wat zou er dan meer verwachting zijn? Wat zou er dan meer blijdschap zijn? Wat zou de Heer dan meer verheerlijkt? We gaan eindigen. Kennen wij een binnend leven? De woestijnen leerschool. En velen van Israël bleken hardleers te zijn. Paulus zal later schrijven van Israël in 1 Korinthe 10. Ze zijn allen onder de wolk doorgegaan. Ze zijn allen door de zee gegaan. Ze hebben allen dezelfde geestelijke spijs en drank gedronken, maar in het merendeel van hen Heeft God geen welgevallen gehad? Waarom niet? Het volk zat neder om te eten, om te drinken en om te spelen. Ze hebben gehoereerd en gemurmureerd, de Heere verzocht. Ik lees één die niet van hen. Ze hebben gebeden. Dat lees ik niet. Wat zal er eens van u en van jou gezegd moeten worden? Ze zaten neder om te eten en te drinken en te spelen. Of mag het zijn, zij hebben op hun gebeden verlossing gevonden. O, dan blijft er één ding over op deze bidden. Heere, leer ons bidden, opdat we ook u eeuwig zouden mogen leren danken. En het waar mag worden, wat er ook hier staat. En Mozes bouwde een altaar om daar de Heere in het dankoffer te offeren. En hij noemde zijn naam: de Heere is mijn banier. Mag u het nazeggen? Amen. Gemeente, we willen met elkander dan zingen van 68 vers 11, gewis hoe hoog de nood mag gaan. 68, 11. Psalm 121 vers 1 slaat ogen naar het gebergte heen van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. Mijn hulp is van de Heer alleen. 121:1. Gaat dan heen in vrede, verheft uw harten tot God de Heere en ontvangt zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geef u zijn vrede. Amen.